Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil vanmiddag beginnen met te lezen een gedeelte uit Lucas 10. Misschien denkt u dat dat een overbekend gedeelte is, maar het kon nog wel eens meevallen. Lucas 10, vanaf vers 25. Waar staat, en ziet een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hen, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Een heel gewoon, een heel bekend schriftgedeelte. Ik denk dat er ook vandaag in de diverse kerken waarschijnlijk wel weer over ditzelfde gedeelte gesproken zou zijn. Het leek mij toch wel een goed idee om daar eens over te praten. Mede omdat die kwestie van de naaste liefhebben, dat speelt vandaag aan de dag nogal een grote rol in allerlei kringen en in allerlei kerken en ook buiten godsdienstige kringen uiteraard. In de hele wereld wordt ons de term de naaste en de naaste liefhebben om de oren geslagen. En wat doen we daar nou mee? Want dat is zo'n moeilijke zaak, hè? Je naaste liefhebben. En ik denk dat er heel wat mensen zijn bij wie nou op dit moment ook de vraag opkomt, ja, wie is dat eigenlijk, die naaste? Hier in Lucas 10 was er ook iemand die zei, ja, wie is dat nou eigenlijk precies? Want ik wil wel proberen om een naaste lief te hebben, maar dan moet ik toch eerst weten wie het is, anders kan ik het ook niet proberen. Kijk, het is de omgekeerde wereld. Normaal krijgen wij mensen lief helemaal nergens om. Onverklaarbaar. Vertel eens waarom u iemand lief hebt. Vooropgesteld dat u iemand lief hebt. Hè. Waarom is dat zo? Wel, dat is een heel moeilijke zaak. Dat is niet onder woorden te brengen. Dat is over het algemeen een gevoelsmatige zaak en helemaal niet beredeneerd. Dat is nou een keer zo. Daar kun je nou een keer niks aan doen. Meestal. Tot groot verdriet van je ouders misschien. Maar die dingen gebeuren nou een keer. Daar kun je weinig aan doen. Dat is een gevoelsmatige kwestie. Maar uit opdracht iemand lief hebben, dat is over het algemeen een moeilijke zaak. En als wij helemaal van goede willen zijn en ons voor een christen uitgeven, zeggen we, nou, we zouden eigenlijk toch wel dat moeten proberen. En dan kun je altijd nog vragen, wie is het eigenlijk? Want dan kunnen we ons daarop oriënteren. Wie is dan feitelijk die naaste? Maar dat is in wezen niet de vraag die in dit schriftgedeelte aan de orde is. De kern van dit schriftgedeelte is in wezen niet de vraag wie is mijn naaste. De zaak waar het om gaat is de vraag wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. Dat was vers 25. En daar opent dit gedeelte mee. En ziet een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende meester wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. Dat is de vraag waar het hier om draait in dit schriftgedeelte. En in het gesprek daarover vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. Tenminste we gaan er maar vanuit dat het een gelijkenis is. Misschien is het gewoon een geschiedenis, dat kan ook. Maar dan wel degelijk met een overdrachtelijke betekenis, met een toepassing. Maar waar het om gaat is de oorspronkelijke vraag wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. En dat is op zich al geen eerlijke vraag. Want het veronderstelt dat wij wat moeten verdienen. Dat we wat moeten doen om het eeuwig leven te werven. Ik weet niet hoe het met u staat, maar ik heb geleerd dat we niks moeten doen om het eeuwig leven te werven. Integendeel. Het is de apostel Paulus die ons leert in, noem maar wat, hè, Romeinen 4. Doch degene die niet werkt, die niks doet dus. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die zondaren rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En op grond van geloof ontvangt men eeuwig leven. Je hoeft er niet eens wat voor te doen. In wezen niet. Maar de vraag is hier de vraag van een wetgeleerde. En de wet zegt inderdaad, doe dit en gij zult leven. Tegelijkertijd leert de wet in de praktijk dat er niemand is die die wet kan doen. En dat er dus via de wet helemaal geen leven is en ook niet te verdienen valt. En de vraag van de wetgeleerde laat zich daardoor verklaren. Hij vraagt, wat doende zal ik het eeuwig leven werven? Iemand die onderwezen is in de wet, in het Oude Testament, laat ik het dan zo zeggen, die zal in het algemeen de gedachte koesteren dat hij wat moet doen, dat hij werken moet produceren om de zaligheid te verdienen. En vandaar de vraag, wat doende moet ik het eeuwig leven werven? En aangezien de wet zegt, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo en dit mag niet en dat mag ook niet en dit moet weer wel. Aangezien dat zo is, wordt het een heel ingewikkelde zaak. En uiteindelijk komt deze wetgeleerde dan bij de Heer en hij denkt, ik zal het hem eens vragen. Als hij een rabbi is, als hij inderdaad een meester is, zoals hij aangesproken wordt, dan moet hij daar maar eens een antwoord op geven. Want hoe dan ook, in de wet vind je het niet. Wat men moet doen om eeuwig leven te werven. Afgezien van dat het nog de vraag is of de wet überhaupt wel spreekt over eeuwig leven. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. De vraag komt van een wetgeleerde. Iemand die geleerd is. Een wijze van die dagen. Een schriftgeleerde. Die schriftgeleerde, overigens, waar de apostel Paulus in de eerste Korinthebrief bepaald niet zo'n hoge pet van op heeft. En hij zegt, waar is de wijze? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? En waar is de schriftgeleerde? Hij gooit het allemaal op één hoop, de apostel Paulus, en hij zegt, al die wijsheid van de onderzoeker van deze wereld en de wijsheid van de wereld en ook van de schriftgeleerden, al die wijsheid heeft hen niet geleid tot Christus. En dus mankeert er wat aan. En deze wetgeleerde werd ook niet geleid tot Christus. Als je hem ontmoet, komt hij bij hem en zegt, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Het eigenaardige is dat de Heer deze vraag beantwoordt met een tegenvraag. Hij zegt, wat is in de wet geschreven? Ja, als je een wetgeleerde tegenover je hebt, dan kun je me best vragen, wat is in de wet geschreven? Weet je dat er zelf niet? Als je er dan verstand van hebt, als het dan nota bene je vak is, je beroep. Wat is dan in de wet geschreven? Hoe leest gij? In dit geval zal het wel een Jood geweest zijn, maar het kon ook wel een hele goede Calvinist geweest zijn die elke zondag 2 keer naar de kerk gaat, want het antwoord is precies wat je dan verwachten mag. Namelijk, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Als ik het opdreun, moet ik spieken, want ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar er zijn mensen die dreunen dat zo op. Omdat ze het elke week een paar keer horen. Gij zult de Heere uw God lief hebben. En als ze verliefd worden op iemand anders, op een mens, zeggen ze, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ze zeggen, dat kun je niet besturen, dat kun je niet dwingen. Maar men laat zich wel wijsmaken, je moet de Heere God lief hebben, met geheel je hart en met geheel je ziel en geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En dat niet alleen, want ook nog worden we dan geacht onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat staat in de wet, dat is waar. En het eigenaardige is dat hij zelf het antwoord wist. Hij wist wat in de wet geschreven was. Hij wist dat hij God moest liefhebben uit geheel zijn hart. Vanwaar dan de vraag aan de Heer Jezus? Waarom dan de vraag, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? Nou, dat is heel eenvoudig. Daarmee gaf hij blijk deze opdracht uit de wet niet te kunnen volbrengen. En de man was ongetwijfeld op zoek naar een andere mogelijkheid. Omdat hij blijkbaar niet in staat was om God lief te hebben met geheel zijn hart en geheel zijn ziel en met geheel zijn kracht en geheel zijn verstand. En hij was niet de eerste en hij is ook niet de enige gebleven. Zo is het altijd gebleven. En men zoekt daarnaast naar alternatieven omdat het liefhebben van God in de praktijk zo'n moeilijke zaak blijkt te zijn. Zeker wanneer het moet gebeuren volgens de norm die hierbij gesteld wordt. Met alles wat in ons is worden we geacht God lief te hebben. Dat is de eis van de wet. En deze wetgeleerde komt daar langs en negeert dat en zegt, is er soms misschien ook een andere mogelijkheid? En terecht, die vraag, is er ook een andere mogelijkheid? Maar de Heer wijst terug en hij zegt, wat staat er in de wet? En hij krijgt het antwoord, God liefhebben en tegelijkertijd staat er achteraan, en uw naaste als uzelf. Het eigenaardige is dat men vandaag aan de dag dit schriftgedeelte uiteraard ook kent en ook de opdracht van de wet kent om God lief te hebben. En het eigenaardige is, daar hoor je zo geweldig veel niet meer over in de praktijk. Er is een heel eenvoudige reden voor. Men neemt liever het alternatief. Want men meent een alternatief gevonden te hebben in de tweede deel van deze opdracht, namelijk in het liefhebben van de naaste als onszelf. En wanneer we dan niet in staat blijken te zijn om God lief te hebben met alles wat in ons is, dan blijkt men toch nog wel te willen proberen om dan maar de naaste lief te hebben met alles wat in ons is. Bij wijze van alternatief. En je moet maar eens opletten. Ja, misschien hebt u er nooit de kans toe, de gelegenheid toe, dat is mij om te even. Maar let maar eens op wat centraal staat in de prediking. God of de naaste, ongeacht wie het is. Welk woord hoor je meer gebruiken in de prediking? Het woord God of de naam van Christus? Of het woord de naaste of onze naaste? Turf het maar eens, hou het maar eens bij. En u zult zien wat er centraal staat. God al lang niet meer, dat kan ik u verzekeren. Maar toch zegt de wet dit. God liefhebben en uw naaste. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat het eigenaardig is dat die uitspraak van de naaste liefhebben inderdaad niet voorkomt in de zogenaamde 10 geboden. Daar staat er niet in. Je vindt het wel in het Oude Testament, maar het is later pas in Leviticus. En het eigenaardige is nu in dit hele verband dat deze wetgeleerde aan de Heer vraagt, wat moet ik doen? En de Heer geeft antwoord en zegt, je moet God liefhebben, want hij stemt daarmee in. Hè? Je moet je naaste liefhebben, God liefhebben en je naaste liefhebben. Dat zijn in feite dus twee dingen die genoemd worden. En dan zegt de Heer Jezus tot die schriftgeleerde, nou doe het maar. Daar staat, gij hebt recht geantwoord. Zo is het. Hij is weer geslaagd voor zijn beroep. De wet zegt, God lief, hij zegt, nou doe dat maar dan. Je hebt gelijk, doe dat. Doe dat en gij zult leven. Want dat is de wet. Doe dat, volbreng de wet en gij zult leven. En dan het eigenaardige is dat deze schriftgeleerde, die voelt zich nogal verongelijkt, uiteraard, omdat hij zelf het antwoord heeft gegeven op zijn eigen vraag. Wat nogal dom is dus, want dan had hij de vraag achterwege kunnen laten, hè. Hij wil zich dus rechtvaardigen, staat er, vers 29, maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Zo, die heb ik even mooi zitten, want leg dat nou maar eens uit. Wie is mijn naaste? Wie is uw naaste? Wie is mijn naaste? Toch is het niet zo problematisch. Er wordt altijd wel moeilijk over gedaan, maar het is niet problematisch. Ook dat zegt de wet. Ik heb voor de zekerheid heb ik net nog even opgezocht waar het vers vandaan kwam. Waar staat dan in de wet over dat je je naaste moet liefhebben? Wel, dat staat in Leviticus 19. Dat staat in vers 17 van Leviticus 19. Gij zult uw broeder, wordt tot Israël gezegd, gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naastiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uw volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Ik ben de Heer. Hier komt die uitspraak uit de wet vandaan, dat je je naaste moet lief hebben. En deze versen laten er hier geen twijfel over bestaan, wie geacht wordt de naaste te zijn van een willekeurige Israëliet. Het staat er namelijk, gij zult uw broeder in uw hart niet haten, gij zult u naastiglijk berispen enzovoorts. Dat wil zeggen, die naaste van een Israëliet is zijn broeder. Is namelijk een andere Israëliet. Degene die hem het dichtst naast staat. En er wordt ook duidelijk gesproken over de zonen, de kinderen uw volks. Dat wil zeggen, die Israëlieten bestaan uit allemaal naasten van elkaar. En dat volk bestaat dus feitelijk uit allemaal naasten. Waaruit sowieso volgt dat die kwestie van uw naaste liefhebben niet universeel van toepassing is. Dat wil zeggen, het wordt niet universeel over de hele mensheid van toepassing gebracht. Maar wanneer tot Israël gezegd wordt, gij zult uw naaste liefhebben, is die naaste ook weer Israël. Het zijn leden van hetzelfde volk. En wanneer wij zeggen dat wij Friezen zijn en we moeten onze naaste liefhebben, is dat in de eerste plaats andere Friezen. Maar waar het nou maar om gaat is dat de wet dus wel degelijk verklaart wie die naaste is. Dus de tweede vraag die deze wetgeleerde stelt is minstens zo dom als de eerste. Want het staat er gewoon bij wie die naaste is. Maar hij wil weer eens even moeilijk doen. Want er blijft natuurlijk een moeilijkheid aan verbonden. Dat is namelijk dat die wet spreekt over de naaste en dat verklaart met de zonen, de kinderen van uw volk. En de moeilijkheid in dat verhaal is dat de naaste, dat is een woord in het enkelvoud, en die zonen of kinderen van uw volk, dat is meervoud. En als de wet zegt, gij zult uw naaste lief hebben, dan zegt de wet, je zult die ene naaste lief hebben, dat enkelvoud. Maar als je het verklaard vindt daarbij in de vers staat alle kinderen van uw volk. Maar dan had er eigenlijk moeten staan, gij zult uw naasten in het meervoud lief hebben. En dan wordt de vraag weer gesteld, wie is mijn naaste? Want als dat allemaal om me heen mijn naasten zijn, dan is de vraag, wie van mijn naasten is mijn naaste? Wie is het eigenlijk? Want dat is dan de vraag en dan wordt het filosofie. Dan ontaart het in een eindeloze discussie natuurlijk. En de Heer doet dat niet, dat is heel eigenaardig. In plaats van dat er een discussie ontstaat over wie de naaste is, gaat de Heer een verhaal vertellen. Maar let wel, het gaat nog steeds om de oorspronkelijke vraag. De vraag was, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven, verdienen? En het eerste antwoord is, je moet de Heer, uw God lief hebben. En het antwoord wat ermee samenhangt is, je moet je naaste lief hebben. En in plaats van dat er gevraagd wordt, wie is mijn God, wordt er gevraagd, wie is mijn naaste. Want God is meteen weer weg, hè? Maar goed, wie is mijn naaste? En in dat verband wordt deze vraag over wie men moet lief hebben om het eeuwig leven te beërven, want daar gaat het over nog steeds, beantwoord via een verhaal. Via de geschiedenis van die man die onderweg was van Jeruzalem naar Jericho. Want als je eeuwig leven wil hebben, moet je je naaste lief hebben. En als je dus eeuwig leven wil hebben, moet je in de eerste plaats weten wie van al die mensen, al die levende wezens om je heen, je naaste is. En dat is van levensbelang, die vraag. Dat is niet zomaar een vraag, dat is niet zomaar wat gefilosofeerd. Dat is van levensbelang. Je moet het weten om eeuwig leven te kunnen beërven. Waarmee de vraag beantwoord is. Hoop ik voor u. Wie is mijn naaste? Nou krijgen we een verhaal waaruit het antwoord op de vraag voortkomt. Het verhaal is dan vanaf vers 30 Jezus antwoordende. Zie je, dat is een antwoord op de vraag wie is mijn naaste. Het antwoord is, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. En viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. Dat moet je ook eens proberen, in één zin zoveel te zeggen. Even van voren af aan beginnen, er staat een zeker mens. Er wordt niet gezegd wie het was. Andere gevallen wel. Andere gevallen wordt wel gezegd wie het is, hè, als het om de geschiedenis gaat. Een rijke man, een arme Lazarus, wordt wel precies gezegd wie het is. Hè. Krijgen ze naam mee, al zeggen de namen ons niks, want we kennen die mensen toch niet en ze staan niet in het telefoonboek. Maar hier wordt er niks bij gezegd, een zeker mens. Want dat had ik kunnen zijn, dat had u kunnen zijn uiteraard. En dat niet alleen, ik was het ook. Er staat, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Dat staat wel bij, waar het was. Kijk, en dat zou ons dan net een zorg zijn. Het eerste wat ons interesseert is, wie is het? Over wie gaat het, hè? Als we roddelen, moeten we weten over wie het gaat natuurlijk, anders is het lang zo leuk niet. Maar dat staat er hier niet bij. Maar er staat wel waar het was. Van Jeruzalem naar Jericho. De weg van Jeruzalem naar Jericho. En die ging naar beneden, staat er. Hij kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Dat is natuurlijk adreskundig volkomen juist. Jeruzalem wat hoog gebouwd is en Jericho wat heel laag in het dal ligt. Maar deze weg, die route van Jeruzalem naar Jericho, dat is een heel bekende weg in de schrift ook. In ditzelfde Lucas-evangelie komt het nog een keer voor. Dat is Lucas 19. De geschiedenis van de laatste dag van de 69 weken van Daniel. De dag van de intocht in Jeruzalem wordt het meestal genoemd. De dag waarop de Heer Jezus van Jericho naar Jeruzalem trok. En hij kwam van Jericho en hij ontmoette in Jericho Zacchaeus in de vijgenboom. En buiten Jericho ontmoette hij Bartimaeus, die genezen werd samen met nog een andere blinde. En nog een eindje verder kwam men een ezel tegen. Op die ezel reed de Heer Jezus uiteindelijk het laatste stuk van de weg over de Olijfberg naar Jeruzalem toe. En toen weende hij over de stad en daar houdt de geschiedenis op. De Heer weende over de stad en het feest was daarover. En toen hij de stad inging, was het in feite om daar te sterven, om daar te lijden en te sterven. En wat er met die andere mensen die erbij waren gebeurd is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze weer teruggingen van Jeruzalem naar Jericho, vrees ik. Van Jeruzalem naar Jericho. Het is precies de andere kant op. Het is niet de weg naar het koninkrijk toe, zoals op die bewuste dag gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar deze man, die bewoog zich precies de andere kant op. Hij verloor het koninkrijk als het ware. Hij ging uit van Jeruzalem buiten de legerplaats, dat is waar. Maar hij ging onderweg naar Jericho. En weet je wat nou zo vreemd is? Als er gebeurd was wat God in zijn woord gezegd had, dan had men niet eens van Jeruzalem naar Jericho kunnen gaan. Om de heel eenvoudige reden dat Jericho dan niet bestaan had. Jericho is de stad die verwoest werd. Jericho werd verwoest onder Jozua en er werd gezegd tot Jozua door de Heer dat Jericho niet herbouwd zou mogen worden. En dat de man die het zou herbouwen vervloekt zou zijn. Maar Jericho wordt wel herbouwd. In de dagen van koning Achab, in de dagen van Elia. Jericho wordt herbouwd, overigens op precies dezelfde manier als dat het voorspeld was. Want hoewel het verboden was, gebeurde het toch, en dat in overeenstemming met de voorzegging. Maar waar het nou om gaat is, dat het Jericho er eigenlijk niet had mogen wezen. Jericho was een veroordeelde, een verwoeste stad, en het was hersteld, het was herbouwd. En op deze gelegenheid was er iemand die de koningsstad verliet en onderweg was van Jeruzalem naar een stad die er helemaal niet had mogen zijn eigenlijk. Die helemaal geen rechten had om er te zijn. En dat Jericho is dan ook een type, nou laat ik maar zeggen, in de eerste plaats van de wereld waarin wij vandaag aan de dag leven. Een wereld die oorspronkelijk geoordeeld werd. Misschien hebt u er nooit van gehoord, maar dat is dan vanmiddag voor het eerst, dat geeft niks. Een wereld die oorspronkelijk geoordeeld werd. Laten we zeggen in Genesis 1 vers 2, een wereld die woestheid en ledigheid geworden was. Die wereld, en die hersteld werd, die weer ingericht werd. Een zondige wereld overigens. Een wereld van zonde en dood. Een wereld waarin wij tot vandaag aan de dag leven. En die wereld, dat Jericho, is ook inderdaad de plaats waar de Heer doorheen gaat. Onderweg naar het koninkrijk toe. Hij komt hier voorbij en Zacchaeus was op die weg. En Zacchaeus wist waar de Heer voorbij zou komen. Hij had dat bestudeerd en hij wist het precies. En onderweg was daar ook een vijgenboom. Hij wist het allemaal. En onderweg had hij een ontmoeting met de Heer. Op een heel bijzondere wijze uiteraard. Maar goed, daar zullen we het vandaag maar niet meer over hebben. Waar het om gaat is dat de route die deze man hier bewandelt is de route verkeerd om. Hij verlaat het koninkrijk. Hij verlaat de heerlijkheid Gods enzovoort. Is onderweg naar een plaats die er helemaal niet had mogen zijn. Hij was in zijn leven gericht naar beneden. Een weg die afdaalde naar een wereld die oorspronkelijk geoordeeld was en ook in de toekomst geoordeeld zal worden. En die dus per definitie tijdelijk van karakter is. Want dat is het karakter van deze wereld, een tijdelijke wereld. Een wereld die slechts tot doel heeft de verbinding te leggen tussen de oude oorspronkelijke schepping en de nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. Zo'n wereld leven wij, zo'n zwangere wereld, die slechts tot doel heeft voor te brengen. En als je gericht bent op deze wereld, op dit Jericho, wel, dan loopt het verkeerd af. En zo wordt er in één adem een heleboel dingen gezegd. Hij was onderweg van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars. Niet viel onder moordenaars, die er toevallig waren. Hij viel onder de moordenaars, want die zijn er namelijk altijd, de bekende. Want als die gevaarlijke weg, dan loopt het nooit goed af. De wereld van Jericho is een wereld van dood. Daar word je het slachtoffer van, dat kan niet missen. In handen van die moordenaars val je dan altijd, en vandaar dat in één adem genoemd wordt. Hij viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen, dat wil zeggen uitgekleed, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. Wel, ik ken u niet, maar ik weet dat er mensen zijn die met dezelfde woorden hun eigen leven zouden kunnen beschrijven. Die het gevoel hebben dat ze onder moordenaars gevallen zijn in deze wereld. Hier op de weg van Jeruzalem naar Jericho. En die zich uitgekleed voelen. En die vinden dat het leven hun zware slagen heeft toegebracht, precies zoals het hier staat. En vervolgens vinden ze dat ze alleen gelaten zijn en dan maar half dood liggen en geen ander doel hebben dan maar het wachten op de dood en soms dan ook maar die zaak een beetje proberen te versnellen, want een ander uitzicht heeft men niet. Dat is de situatie in de wereld. Ik moet zeggen, niet het mijne, die wereld ken ik eigenlijk niet zo goed, gelukkig. Maar dat is de situatie in de wereld vandaag aan de dag en dat is altijd zo geweest. En zo verloopt het met een ieder van ons. En daar lig je dan en dan is de vraag, wat doende zal ik eeuwig leven beërven? En wat doet iemand die naakt, uitgetogen en geslagen, half dood aan de kant van de weg ligt? Wat moet hij doen om weer bij zijn positieve te komen? Wat zou hij kunnen doen? Niks toch? En bovendien, er staat hier, ze lieten hem half dood liggen, maar hij was gevallen in moordenaarshanden. Dat betekent in ieder geval dat de patiënt ten dode opgeschreven was. De moordenaars hadden hun werk goed gedaan. Het was een kwestie van tijd en dan zou het afgelopen zijn. Er is geen enkele kans op leven. Het is niet een kwestie van hij herstelt zich zometeen wel. Wel nee, hij was aan de hulp van anderen overgelaten. En als je in die positie bent, als je die positie realiseert, dan vraag je niet meer wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven. Dan weet je dat je niks kunt doen om wat dan ook te beërven. Laat staan eeuwig leven. Die mogelijkheid heeft een mens niet. Het is, sorry dat ik het zeg, maar ik vind het persoonlijk een vorm van grenzeloze hoogmoed te veronderstellen dat wij door onze werken eeuwig leven zouden kunnen beërven. Dat is hoogmoedswaanzin. Onze situatie is die van ten dode opgeschreven zijn. Half dood aan de kant van de weg liggen en wachten op de dood. En kijken naar wat er voorbij komt. Maar je hebt er niks aan, want er komt wel wat voorbij. Over alles. En niet eens de eerste de beste. Wat er voorbij komt, moet je eens kijken. Zegt er staat, en bij geval, want het was toeval. Bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af. Dat wil zeggen, niet dezelfde weg op, maar dezelfde weg af. De priester liep ook al dezelfde kant op. Ook al van Jeruzalem naar Jericho. Het is net een richtingverkeer hier. Er is geen andere mogelijkheid. Het loopt ook zo lekker makkelijk, weet je wel. En er zijn mensen die zeggen dan nog wat zegen. De Heer ons weer dat het allemaal zo lekker makkelijk gaat. Maar je loopt wel de verkeerde kant op. Ja, dat meen ik bloedserieus. Je kunt erom lachen. Maar het is in wezen een zeer ernstige zaak. Want zo is het. Hij loopt de verkeerde kant op. Deze priester loopt ook de verkeerde kant op. Hij had moeten wezen in Jeruzalem. Daar gebeurt het. Daar was een priester, een zeker priester, loopt dezelfde weg af. En hem ziende, ging tegenover hem, aan de andere kant dus, van de weg voorbij. Hem ziende, ging het tegenover hem voorbij. Misschien heeft hij wel gezegd, goedemiddag of goedemorgen, weet je veel. Maar hij gaat voorbij, ik kan hem ook niet helpen. Hij helpt hem niet, hij kan hem ook niet helpen. Er is niet eens een andere mogelijkheid. En wij maar zeggen dat die priester zijn taak niet verstaat enzovoort. Ja, dat is waar. Maar hoe zou je die man kunnen helpen? Verder helpen, meenemen soms op de weg naar Jericho? Moet hij je meenemen de verkeerde kant op? Daar ben je ook nog niet gelukkig mee. En toch komt dat voor vandaag aan de dag, hoor. Dat je naar Jericho wil en je valt in moordenaarshanden en dan komen de mensen, zelfs priesters eventueel, en die zullen je dan nog wel helpen de verkeerde kant op. Je moet de andere kant op terugkeren. Dat deze priester hem dus niet hielp, dat kon je verwachten. Hij zal waarschijnlijk het volgende slachtoffer geweest zijn. Dat stel ik me dan zo voor. Een priester, een van de godsdienstige leiders. Een priester is in het Jodendom iemand die dienst moet doen in de tempel, offers brengen en dat soort dingen meer. Allerlei rituele handelingen verrichten, dat is waar. Maar niet allemaal tegelijk alstublieft. Want zo groot was de tempel nou ook weer niet. Wat priesters moesten doen, in de eerste plaats, wat hun taak was, was om het woord van God, om de wet dus, te prediken aan Israël. De Bijbel kent de uitdrukking een lerende priester. Er behoorden lerende priesters te zijn onder Israël. De taak van de priester is primair het woord van God te onderwijzen. En wanneer hij dienst doet in de tempel, onderwijst hij feitelijk ook het woord van God, alleen dan als aanschouwelijk voorbeeld. Door rituele handelingen te verrichten die wel degelijk ook een les te vertellen hebben en die in overeenstemming zijn met de verbale inhoud van de wet. Maar een priester is iemand die het volk moest leren. Een priester is iemand die de wet moet onderwijzen. Die het woord van God moet onderwijzen. Maar deze priester gaat hier gewoon voorbij. Nou, de Bijbel spreekt over zo'n priester ook. Over iemand aan wie het priesterambt toebetrouwd was. Maar iemand die zelf zonder kennis was. En de Heer zegt, daarom heb ik ook u uit het priesterambt gezet. En die iemand, dat was Israël, het volk. U leest dat in Hosea 4. Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. En dan staat erachter dan, daarom heb ik u geweerd uit het priesterambt. Want een priester moet zelf de wet kennen om te kunnen onderwijzen. En als hij de wet zelf niet kent, hoe zou hij onderwijzen? En deze priester weet met een situatie dan ook hier helemaal geen raad. Afgezien van dat hij dus helemaal blijkbaar ook niet begaan is met de persoon in kwestie hier. Maar gezien de overdrachtelijke betekenis moeten we zeggen, hij zou hem ook niet hebben kunnen helpen. Hij ging de verkeerde kant op. Hij had zelf niet meer licht. Nou, dat gebeurde met die priester, de verantwoordelijke man. Maar dan staat er desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Precies dezelfde manier. De levieten waren degene die wat meer te maken hadden met de praktijk van het dagelijks leven. Onze sociale dienst, zal ik maar zeggen. Die een goed werk verrichten, maar die leviet behoren dat te doen vanuit godsdienstig oogmerk uiteraard. Omdat ze daartoe aangesteld waren door de Heer. Maar deze leviet kon ook niet helpen. Dat is geen verschil. De religie, de godsdienst van die dagen kon niet helpen. De sociale zaken, zal ik maar zeggen, kon niet helpen. En ging eveneens voorbij en het eigenaardig is, wat dan genoemd wordt is, maar een zeker Samaritaan, ik zat niet bij wie het is, een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem, letterlijk staat er zoveel als, hij kwam waar hij was. Een zeker Samaritaan reizende kwam waar hij was. Er staat niet dat hij dezelfde weg op ging. Maar hij reisde, staande. Hij trok rond, als het ware. En over zijn richting wordt in dit geval niks gezegd. Het is hoogst twijfelachtig welke die richting is. Dat laat zich ook eenvoudig verklaren, maar dat zullen we zo misschien wel zien. Er staat een zeker Samaritaan, reizende, kwam waar hij was, kwam omtrent hem. En hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Het is bijna hetzelfde als in Lucas 19, dat de Heer zelf letterlijk door Jericho wandelt. En dan ziet hij daar Zacchaeus in de boom hangen, want zo ligt het ongeveer. Hij ziet Zacchaeus. Hij kwam waar hij was ongeveer, kwam omtrent hem. En hem ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij zegt tegen Zacchaeus, kom maar eens uit die boom. Daar hoor je niet. En die geschiedenis eindigt dat de Heer zegt, want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken dat verloren was. Hè? Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En zo is het hier ook. Deze Samaritaan die reist hier rond. Er staat niet bij waarheen enzovoort. Maar hij kwam daar in de buurt en hij zag hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. Ik denk dat die Samaritaan niks anders deed. Als kijken of er ook slachtoffers waren op die weg. Zoeken. Zoeken om zalig te maken wat verloren was. Want hoe dan ook, die Samaritaan, dat kan op geen enkele manier missen natuurlijk. Die Samaritaan betekent of helemaal niks. En dan kunnen we de geschiedenis rustig vergeten. Of is een type, een beeld van de Heer Jezus. De Verlosser. De Zoon des Mensen, die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Het is de vaste uitdrukking die gebruikt wordt voor de Heer Jezus. Als je zondaren tegenkomt, die hun leven verprutst hebben. Dat doet overigens elke zondaar hoor. Dan staat er dat de Heer met innerlijke ontferming bewogen was. Hij was ook met innerlijke ontferming bewogen over Jeruzalem. En hij weende over de stad. En hier is hij met innerlijke ontferming bewogen vanwege die man die daar half dood ligt aan de verkeerde weg. Maar het bijzondere is, hij wordt in de Samaritaan genoemd. Dat is hoogst eigenaardig. Want in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat we weten, ook uit de schrift, dat Joden en Samaritanen elkaar eigenlijk niet konden luchten of zien en dat ze met een wijde boog om elkaar heen liepen. En wat die leviet en die priester deden ten opzichte van dat slachtoffer hier, zou de normale handelwijze geweest zijn, de normale begrijpelijke, algemeen geaccepteerde handelwijze geweest zijn van een Samaritaan. En hij deed het juist anders. Hij gedroeg zich als een leviet. En dat is het bijzondere dat het hier precies andersom gebeurt. Een Samaritaan werd door Israël veracht, maar het eigenaardig is dat een Samaritaan is een inwoner van Samaria feitelijk. Maar Samaria is in de schrift, voor zover het een rol speelt, de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En in de typologie staat Samaria voor de 10 stammen. De 10 stammen die dan officieel zoek zijn, die in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd, toen ook Samaria werd ingenomen en wat daar toen niet is weggevoerd in ballingschap. En wat daar zo'n beetje achtergebleven is, dat heeft zich vermengd met andere volkeren en dat zijn dan de Samaritanen. En ze werden door de Joden veracht. Waarom? Omdat ze niet raszuiver waren. Ja, het is wrang om het te vertellen, maar zo zit het eigenlijk. Maar Samaria is in de schrift een type van de 10 stammen. En het bijzondere van die 10 stammen is dat het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël zich bevindt bij de 10 stammen. Namelijk bij de stam van Efraïm. Het eerstgeboorterecht van Israël is niet bij de stam van Juda en dus ook niet onder de Joden, maar het is bij de stam van Efraïm. De eerstgeborene, dat wil zeggen de erfgenaam van Jozef. Dus wanneer het gaat om het eerstgeboorterecht, de oudste rechten, maar ook de oudste plichten van Israël, dan bevindt zich dat niet in eerste plaats in Juda, maar bevindt zich dat inderdaad onder Efraïm, onder de 10 stammen van Israël. En daarom wordt Samaria hier genoemd, want die Samaritanen waren dan weliswaar veracht onder de Joden, maar de naam van Samaria is onlosmakelijk verbonden met het eerstgeboorterecht onder Israël. En de man die hier wordt voorgesteld door die Samaritaan was de eerstgeborene van Israël. Op een wat andere manier, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet om. Uiteindelijk is het typologie. Op het hoogste niveau is de Heer Jezus de eerstgeborene onder alle creaturen, maar dus in de eerste plaats onder Israël. En mede daarom is hij ook de rechthebber op de troon, op een heel bijzondere wijze, maar nogmaals, daar gaat het nou niet over. Maar deze Samaritaan, deze verachte in Israël, is niemand anders dan de zonen Davids en de rechthebber op de troon, de eerstgeborene onder Israël. Degene dus die in werkelijkheid onderweg was van Jericho naar Jeruzalem. Onderweg naar Jeruzalem om zijn koningschap in ontvangst te nemen. Maar Israël beliefde haar koning niet. En net zoals de Samaritanen veracht werden onder Israël en niet voor vol gerekend werden, zo werd de koning der Joden ook niet voor vol aangezien, maar hij werd gekruisigd alsof hij de dorpsgek was. Met een bordje erbij, de koning der Joden. En dat was echt geen eretitel op dat moment. Het was bedoeld als geldnaam. Maar deze Samaritaan, deze koning der Joden, dat is degene die voorbij komt en die zoekt om zalig te maken dat wat verloren is. En er staat, hij werd met innerlijke ontferming bewogen en hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En olie en wijn zijn beide op verschillende wijze een type van de Heilige Geest. Olie verzacht de wond, wij zouden zalf gebruiken, hè? Vet. En wijn vanwege de ontsmetting. Olie en wijn, en hem opheffende, op zijn eigen beest voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Dat is wat de Heer met mij gedaan heeft. Precies hetzelfde. Hij, de koning der Joden, de eerstgeborene aller creaturen, hij kwam mij zoeken en hij zag mij halfdood liggen. En hij heeft mij mijn wonden verbonden met olie en wijn, heeft mij de Heilige Geest gegeven en hij heeft mij opgeheven, precies zoals hier staat, op zijn beest. Wat is zijn beest? Zijn lichaam dus. Een beest, een levend wezen. Hij heffende op zijn beest. Het is overdracht ervoor dat hij ons in zijn lichaam heeft opgenomen feitelijk. Heffen op zijn eigen beest. Voerde hem in de herberg. Want wij zijn in die herberg. Al waar wij verzorgd worden. Staat voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Dat deed hij dus zelf. Daar heeft hij ons gebracht. Hij heeft ons verzorgd, ons opgeraapt, ons genezen, heeft ons gezet in een herberg. Ja, dan ben je niet meer onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Dan zit je in een herberg onderweg. En of je er ooit weer uitgekomen is, die man, ik weet het niet, het staat hier niet bij. Omdat het hier gaat om typologie en daarom heeft het te maken met de periode waarin wij vandaag aan de dag leven. De periode namelijk dat de Heer onderweg is nog naar Jeruzalem. In overdrachtelijke zin, de periode in afwachting van de openbaarwording van zijn koninkrijk. In de tijd dus van de verborgenheid van zijn koninkrijk. Het gaat hier om de verborgen betekenis van deze geschiedenis. En dus om de verborgenheid van het koninkrijk. En dan laat ik u dit vertellen, als deze man uit de herberg komt, houdt de verborgenheid op. Dan wordt verborgenheid vervuld. En als wij uit de herberg komen, dan is dat geen kwestie meer van verborgenheid, maar is dat een kwestie van openbaar worden. Daarom gaat de geschiedenis hier ook niet verder. Maar het punt is dat deze man, die wordt opgeraapt en die wordt gezet in de herberg. Feitelijk een gevangenis. Hij kon zijn weg niet vervolgen. Hij moest daar blijven. Maar hij werd er verzorgd. Hij had aan geen ding gebrek. En er staat, en des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de maat en zeiden tot hem, draag zorg voor hem en zo wat geen meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Dus precies waarop wij wachten immers. op de wederkomst van deze Samaritaan, op de wederkomst van Christus, en in afwachting daarvan zitten wij in de herberg. En als we het dan verkeerd zien, dan zijn wij bezig om te streven, toch maar alsnog en ondanks alles onze weg naar Jericho te vervolgen. Maar dat moet je niet doen. Als je verstandig bent, blijf je fijn in de herberg zitten. Goedkoper kun je het niet treffen, want de kosten worden betaald. En verzorgd ben je in alle opzichten. Wat zou je in Jericho te zoeken hebben? Je kunt je laten redden, je kunt je laten oprapen uit de goot langs de kant van de weg, maar dan ben je overgeleverd aan je redder. Het advies wat ik u vanmiddag wil geven is om u daaraan over te leveren. Om te blijven in die herberg. Zoals al die mensen bij Paulus in dat schip. Maar bijeen, afgezonderd van de rest van de wereld. Maar goed verzorgd. En in leven blijvend. En intussen wordt er voor ons gezorgd. De waard is uiteraard ook een type van de Heilige Geest. Die ons alle dingen schenkt die we nodig hebben. Die ons verzorgt. Die ons aan geen ding gebrek doet lijden. Hè? Daar gaat het om. En wij maar wachten simpelweg op de wederkomst van Christus. En als deze geschiedenis voorbij is, wordt de vraag weer gesteld. Wie is de naaste? En dan mag men kiezen, hè? Dus dat wordt er gezegd. Wie dan van deze drie, denkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En nou wordt het ingewikkeld, dan moeten we goed opletten wat er staat. Omdat we dikwijls gedwongen worden om het verkeer te lezen. Het staat niet, wie was de naaste van die Samaritaan? Er staat, wie was de naaste van degene die aan de weg lag? Goed beschouwd dus. Stel nou dat die man die in moordenaars handen gevallen was, dat die man leefde onder de wet van Mozes. Onder het oude verbond. En dat hij had willen weten wie zijn naaste was, ten einde hem te kunnen liefhebben om eeuwig leven te kunnen ontvangen. Wel, wie was zijn naaste? Wie was de naaste van dit slachtoffer? Dat is de vraag. En dan staat er, en dan moet die man voor de zoveelste keer zelf de vraag, zijn eigen vraag beantwoorden. En dan staat er, en hij zeide die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En het is natuurlijk erg onsympathiek om de wetgeleerde te vergelijken met die man die daar in de goot lag, want zo was het natuurlijk. Want uiteindelijk is de vraag, wie was die naaste van dat slachtoffer? En aan de wetgeleerde wordt gevraagd, wie is jouw naaste? Die wetgeleerde zegt, de naaste van dat slachtoffer was die Samaritaan, hij wist het wel, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Wie is de naaste van die wetgeleerde? Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Wie is mijn naaste? Die mij barmhartigheid bewezen heeft. Zie? Ander antwoord is er niet. Die Samaritaan is een type van Christus. En als het een beetje wil, kun je dat ook vandaag de dag soms nog wel eens ergens horen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat die kwestie een andere vraag beantwoordt. De vraag is namelijk, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En dan zegt de wet, je moet je naaste lief hebben. En de vraag is, wie is mijn naaste? En het antwoord is dus, Christus. Dat is mijn naaste. En geen ander. Als het is overtreffende trap en enkelvoud, wie is mijn naaste? Dan zegt de Heer, nou kijk, degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, dat is onze naaste. En dan kun je zeggen, dat is een nieuwe verklaring. Dat kan best zijn, maar het is een verklaring die direct uit de wet komt. Goed, we halen hem hier uit die geschiedenis die de Heer Jezus vertelt. Letterlijk zo, maar je kunt hem ook uit de wet halen. Zeer zeker. Het bijzondere is namelijk dat wanneer op een andere plaats in wezen ditzelfde voorval vermeld wordt, wordt het korter vermeld. En dan krijgen we ook een verhaal over de schriftgeleerde die bij de Heer kwam en zegt, wat moet ik doen? En dan krijgen we ook het antwoord terug, gij zult uw naaste lief hebben enzovoort. En dan blijkt het antwoord iets anders gegeven te worden dan wat het hier staat. Dat zoek ik even met u op, dat is in Matteüs 22. Vers 35, waar staat, en een uit hem, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende, meester, welke is het grote gebod in de wet? Dat is een andere manier om te zeggen, wat moet ik doen om eeuwig leven te werven? Ja, de wet volbrengen. En wat is dan het belangrijkste gebod? Wel, dat komt hier. Er staat, en Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En iets dergelijks vindt u ook in Markus 12... Vers 28, en een der schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem, welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere, en gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is, is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf en er is geen ander gebod groter dan deze. En het bijzondere is nou, dat wanneer gevraagd wordt naar het grootste gebod, dat er dan twee genoemd worden. Namelijk, God lief hebben en je naaste lief hebben. En wanneer we het lezen in Markus, dan staat er zelfs, je moet God lief hebben en je moet je naaste lief hebben en er is geen groter gebod dan deze, enkelvoud. Er is geen groter gebod dan dit ene gebod. Welk ene gebod? Want er waren er twee genoemd. Maar het is er maar één. Er worden twee genoemd, maar het is er maar één. Er staat, dit is het eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste. En samen is het dus maar één gebod. Het gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben, is dus hetzelfde gebod als gij zult uw naaste lief hebben. En dan wordt het gevaarlijk, want dat weet men vandaag aan de dag natuurlijk ook wel. Maar dan moet de vraag goed gesteld worden. Wie is mijn naaste? En dan is het antwoord, dat is God. Want als je naaste liefhebben hetzelfde is als God liefhebben, dan is je naaste God. Maar mensen die niet geloven, of nauwelijks geloven, die zeggen, wie is God? Die hebben geen probleem, die weten wie hun naast is, die woont naast hun, de buurman gewoon, en die weten niet wie God is. En die zeggen, wie is God? En er komt hetzelfde antwoord, er komt een antwoord op grond van diezelfde verse. En er komt het antwoord, oh, dat is je naaste. En in plaats van dat men dan God dient, dient men de buurman. Tenminste, dat is het streven. En dat wordt ook werkelijk gepraktiseerd, vergis u niet. Maar dat is een misinterpretatie. Wij worden geacht God te kennen en niet te vragen wie is God. We worden geacht te vragen wie is mijn naaste. En het antwoord is dan, dat is hetzelfde, dat is God. Want God is degene die mij barmhartigheid bewezen heeft. En daarom zegt de wet, hem moet je lief hebben. Met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand, geheel je kracht. En daarna heb je geen verstand en ziel en kracht of wat het maar mag zijn meer over om je buurman lief te hebben. Want we hebben God lief met alles wat in ons is. En hoe moet je dan je naaste lief hebben? Wel simpelweg, dat is hetzelfde. God lief hebben die onze naaste is. En daarom zegt de wet, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wel, die naaste is mijzelf niet, die buurman. Maar die naaste die boven is, dat is mijzelf wel. Want mijn leven is Christus. Dat is wat het Nieuwe Testament leert. En ons leven is verborgen in Christus. Dat is één geheel. We zijn leden van zijn lichaam. We zijn gezet op zijn beest. We zijn met hem geïdentificeerd. En wanneer we hem lief hebben, hebben we in feite onszelf lief. Want zijn leven is ons leven geworden. En daarom bidt Paulus ervoor dat de gelovige mag ontvangen een geest van wijsheid en een geest van verstand om hem te kennen. Om kennis van hem te verkrijgen, om te weten wat de heerlijkheid zij van zijn erfenis en welke de grootheid zijner kracht zij. Niet wat onze heerlijke erfenis is en wat onze heerlijke kracht is, die hebben we niet eens. Het gaat erom wie Christus is en dan weten we wie wij geworden zijn, want wij zijn met hem verenigd. Dat is het verhaal. En dan hebben wij hem lief als onszelf. En ik moet u eerlijk zeggen dat het me heel vanzelfsprekend lijkt dat wij lief hebben degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Dat is een heel natuurlijke zaak. Dat is niet iets wat moeilijk is op te brengen, maar dat is vanzelfsprekend. Iemand die ons goed doet, die hebben wij lief. Iemand die ons opzoekt, iemand die aandacht aan ons besteedt, die wekt daardoor onze liefde op. Dat is een heel natuurlijk proces. Het is voor geen mens moeilijk om degene lief te hebben die hem barmhartigheid bewezen heeft. De vraag is alleen, geloven wij dat hij ons barmhartigheid bewezen heeft? Of geloven wij dat we helemaal niet in moordenaars handen gevallen zijn en dat we het wel degelijk zelf kunnen en dat we lekker op de goede weg zijn naar Jericho toe? En dat de Heer ons daarbij wel een handje wil helpen eventueel. Wel, zo ligt het niet. Wij liggen langs die weg met het hoofd in de verkeerde richting. En de Heer raapt ons daarop en neemt het initiatief over en hij zet ons in die herberg en hij verzorgt ons daar. Of hij laat ons daar verzorgen en daarmee klaar. En dan hebben wij hem lief die inmiddels is weggegaan. Wij zitten in die herberg. Dan hebben we hem lief die we niet zien, maar die we wel kennen. Met wie we nauw verbonden zijn, die onze naaste is, hoewel hij voor ons gevoel, voor onze ogen inderdaad ver weg is. Maar we zijn met hem verbonden en we zijn nieuwsgierig hoe hij eruit ziet. Wanneer hij zich aan ons zal vertonen, wanneer hij wederkomt, daar gaat het om. En in afwachting daarvan vervullen wij de wet. Zoals Christus de wet vervult, zo vervullen wij de wet, simpelweg door Christus lief te hebben. Zo wordt de wet vervuld. En mijn naaste dan, zeggen we dan nog, hè? En dan praten we toch weer over de buurman. En mijn naaste dan, wel, die mag je best lief hebben, daar gaat het niet om. Maar als u een aardige buurman hebt, is dat makkelijk. En als u een boze buurman hebt, dan valt het niet mee. Maar in beide gevallen kan u dat niet redden voor de eeuwigheid. U krijgt daar geen eeuwig leven door. Of u nou aardig bent voor de buurman of niet, dat maakt niks uit. Het gaat erom of je aardig bent voor de Heer. Of je hem lief hebt, of je hem geaccepteerd hebt, en of je je leven in zijn hand hebt overgegeven. En die hebt laten zetten in die herberg, dat is de norm die ervoor geldt. En zo eindigt deze gelijkenis ook, vergis u niet, de gelijkenis eindigt met het noemen van de wederkomst van Christus in vers 35, en dan gaat het verder. Wie van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn? Wat denk je er zelf van? En er is maar één goed antwoord mogelijk natuurlijk. En dan komt het antwoord, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Daarmee is uiteindelijk de vraag van vers 29 beantwoord. De vraag was, wie is mijn naaste? Nou, dat weten we nu. Dat is de Heer Jezus dus. En daarna geeft de Heer antwoord op de oorspronkelijk gestelde vraag. Er waren in het begin twee vragen en er komen twee antwoorden. Er was eerst de vraag, wat moet ik doen? En daarna de vraag, wie is mijn naaste? En eerst wordt dan beantwoord de vraag, wie is mijn naaste? Dat is namelijk Christus. En daarna wordt de vraag beantwoord, wat moet ik doen? Want wat moeten we doen? Uw naaste lief hebben. En nadat beantwoord is de vraag, wie is mijn naaste, wordt er gezegd aan het eind, ga heen en doe gij desgelijks. Gelijk als wat? Gelijk als wat er in de wet geschreven stond. De vraag was, wat moet ik doen? Nou, zegt de wet, je naaste lief hebben. En als je dan aan het eind van het verhaal weet wie die naaste is, dan word je weggestuurd met de opdracht, ga heen en doe gij desgelijks. Niet desgelijks als die naaste deed, want dat kunnen wij niet eens. Kunnen wij ons leven geven voor een ander? Is toch een onmogelijke zaak? Kunnen wij andere mensen eeuwig leven schenken? Wel, nee. Absoluut niet. Maar het is ook niet een commentaar op de gelijkenis. Het is een commentaar op de oorspronkelijke vraag. Wat moet ik doen? En het antwoord is, doe al zo. Wat moet ik doen? God liefhebben en de naaste liefhebben. En de geschiedenis eindigt met, nou, doe dat dan. Want zodoende zult gij het eeuwige leven werven. En verder wordt er helemaal niet gesproken over het nadoen van een bepaald voorbeeld hier. Integendeel. Wat wij geacht worden te doen hier in dit schriftgedeelte, is slechts onze naaste liefde hebben en anders niks. Onze aandacht wordt niet afgeleid van de persoon van God en geleid naar de wereld om ons heen, integendeel. De Bijbelse boodschap is dat onze aandacht afgeleid behoort te worden van de wereld om ons heen, hoe slecht het er ook mee gesteld is. En die aandacht behoort gericht te worden op Christus, op de Samaritaan en op anders niemand. En als er nog iemand ligt langs de weg van Jeruzalem naar Jericho, dan zijn niet wij de aangewezen mensen om daarin te grijpen. Maar dan is het de Zoon des Mensen zelf die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij is degene die ingrijpt. Misschien heeft hij er nog wel meer in die herberg gezet. Later, staat er hier allemaal niet bij natuurlijk. Maar onze positie is die in afzondering van de wereld. En in ieder geval niet meer op die weg. Maar in een herberg waar we samenkomen. En daarmee is de betekenis van die tekst uit de wet voldoende verklaard. Er stond oorspronkelijk over die naaste dat het waren de leden van het volk. De kinderen uws volks. Het moet duidelijk zijn dat waar het begrip naaste in het meervoud gebruikt wordt, dat het dan van toepassing gebracht wordt op de kinderen van het volk waar wij deel van uitmaken. En dat is een heel simpele zaak. Die kinderen van ons volk, dat zijn uiteraard onze broeders en zusters, onze medegelovigen. De met ons verlosten, zoals de naasten van Israël, de mede-Israëlieten waren, de mede-verlosten uit Egypte. Zo zijn onze naasten onze medebroeders en zusters. En als je het Nieuwe Testament het woord naasten leest verder in de brieven, heeft het ook die betekenis. Hebt u naasten lief of liegt niet tegen uw naasten, want wij zijn elkanders leden, staat er. We leden van hetzelfde lichaam, leden van hetzelfde volk. En als ik in Christus ben en mijn broeder en zuster is ook in Christus, dan zijn wij gezamenlijk Christus. En wie is onze naaste? Blijft zo, Christus. Maar in de eerste plaats hem in het enkelvouden met een hoofdletter in de overtreffende trap. En daarom ook in de volgende instantie onze medebroeders en zusters. Maar het blijft zo dat onder alle omstandigheden onze aandacht daardoor gevestigd blijft op Christus. En dat is de bedoeling van God ook met ons leven, ook in deze tegenwoordige bedeling. Dat we ons niet laten afleiden door de wereld om ons heen, maar dat we onze aandacht vestigen op hem. Dat we hem proberen te zien, dat we ons van hem een voorstelling maken. En dat we hem bestuderen, zijn persoon bestuderen, met als gevolg dat we hem zullen liefhebben. Dat kan niet anders. Want iemand kennen is iemand liefhebben. In de schrift tenminste. En Christus kennen is Christus liefhebben. En dat is al wat er gezegd kan worden over de naaste. Het is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Hij die zo'n grote liefde voor ons gehad heeft. Dat hij van zijn eigen weg is afgeweken. Dat hij gekomen is in deze gevallen wereld. Dat hij zelf ook afgedaald is. En zich ontfermd heeft over ons. Want de Zoon des Mensen, die is gekomen om het werk te doen. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Amen. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor zo'n rijke boodschap die u ons in uw woord ook brengt. We danken u, Vader, dat u al onze vragen beantwoord. Dat we ons niet hoeven af te vragen wie die naast is, maar dat het vanzelfsprekend is dat u dat bent. U die ons oorspronkelijk geschapen hebt, maar u die ook uzelf hebt vernederd en gegeven hebt tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar u die in uw verhoging die daarop volgde ook ons mede verhoogd hebt. U die ons ook mede hebt opgewekt en mede gezet hebt in de hemel. En we danken u dat u onder alle omstandigheden sindsdien ook voor ons zorgt. En dat u daardoor inderdaad onze naaste niet alleen was, maar ook blijft onder alle omstandigheden. Vader, we danken u dat we uw leven ontvangen hebben door wedergeboorte. Dat we met u eerstelingen mogen zijn van een nieuwe schepping. En dat al wat ons ontbreekt gegeven wordt door uzelf. Vader, we danken u dat we mogen leven uit die genade. Hoewel we dan onze eigen weg naar Jericho niet kunnen vervolgen, danken we u dat we ons mogen bevinden in de geborgenheid van die herberg. En dat alle kosten die gemaakt moeten worden aan ons, dat die kosten door u betaald zijn en worden. En Vader, boven alles danken we u dat we een zekere toekomst mogen hebben. Niet een vage toekomst in Jericho, maar dat we een zekere toekomst hebben dat we u zullen zien. Dat u ons zult ontmoeten, tegemoet komen in de herberg en dat we daarna voor altijd bij u zullen zijn. Vader, we danken u dat we daarna mogen uitzien, dat we die blik mogen richten, nu reeds omhoog. En wat de toekomst betreft, dat we die blik ook mogen richten omhoog, omdat onze blik gericht mag zijn op Christus zelf. Vader, we danken u voor zo'n naaste die ons barmhartigheid geschonken heeft. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Niet als theorie, niet alleen slechts in verband met de eeuwigheid, maar ook in de dagelijkse praktijk van het leven. Dat we mogen leven vanuit die genade, vanuit de vergeving der misdaden naar de rijkdom uw genade. En dat we aan uw hand zeker mogen zijn van die geweldige toekomst, niet in Jericho, maar in Jeruzalem. Vader, we zeggen u dank voor deze dag, deze eerste dag der week waarop we uw opstanding mochten gedenken. Waarop we mochten gedenken het ontstaan van een nieuwe schepping. We danken u dat we uw woord mochten horen ook vandaag en dat we onze dagelijkse bezigheden mochten onderbreken en dat we onze blik mochten werpen op uzelf. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom die u ons geschonken hebt. Amen.